Goedenavond, broeders en zusters. Allemaal van harte welkom hier in deze avonddienst. Hier vanuit de Adventkerk. Blij dat ik weer een keertje komen mag. Ik mag enkele afkondigingen doen. Allereerst de bloemen. De bloemen uit de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder C. de Graaf, koningin Wilhelminastraat. En hier van de Adventkerk naar zuster Margaret Hop Beekhuis aan de Molenstraat. Het zou overburen kunnen zijn. De collecten straks die zijn bestemd voor in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor diaconale hulp binnen de eigen gemeente en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond is er om 19:30 een informatieavond voor de grote kerkraad hier in de Adventkerk. Uw voorganger vanavond is dominee Estier uit Voorthuizen en Jacob Veldhuizen is onze organist. Tot zover de mededelingen. Laten we ons intochtlied zingen en dat is Psalm 113, de versen 1 en 2. Prijs Halleluja, prijs de Heer. Allen een gezegende dienst toegewenst. Laten wij onze harten verheffen tot God en een moment stil zijn voor Hem. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het is de eerste zondag van de maand en dan gaan we niet de apostolische geloofsbelijdenis in de avonddienst zingen. Dat is als het goed is in een van de morgendiensten al gebeurd. We gaan nu richting juist een soort van leefregel, wat normaal in de morgendienst gebeurt. Voordat we zover zijn dat we iets uit de Bijbel ter bemoediging en aansporing gaan lezen, laten we eerst onszelf klein maken voor de Heere onze God. Het is nog net geen drie koningen, dus we begonnen met een kerstlied. We gaan nu weer een kerstlied zingen uit bundel Hemelhoog 139, de versen 1 en 3. Ik kniel aan uw kribben neer. Leefregel wil ik lezen uit de eerste brief van Johannes en ik lees hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 13. En laten we als antwoord hierop zingen Psalm 62, de versen 1 en 5. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat we Gods kinderen lief hebben, weten we, doordat we God lief hebben en zijn geboden naleven. Want God lief hebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben we behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed. En het getuigenis van deze drie is eensluidend. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel meer gezag heeft. Want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot een leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. En dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u, opdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft, in de naam van de Zoon van God. Tot zover. Laten wij bidden om verlichting door Gods Heilige Geest. Heere God, Vader in de hemel, dank u dat er ook vanavond gelegenheid is om hier in uw huis te komen. Een schuilplaats voor ons hart. Een voetplaats voor onze ziel. We danken u dat u uw enige Zoon heeft geschonken, opdat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat we er daarvoor ook hier samen zijn gekomen, om dat te belijden, om dat te vieren, om u daarvoor te loven, in zang, in horen en in geven. We bidden u dat u ons geloof geeft, dat uw Heilige Geest hier in ons midden is, dat die uw huis doorwaait, om in ons hart en in ons leven, in onze gedachten en gevoelens te komen. En we bidden u, wilt u ons sterken en zegenen? Wilt u ons hart verlichten, opdat wij mogen zien wat u aan ons wil schenken, ook in deze tijd nog. Wees bij degene die thuis of waar dan ook meekijken online. Dat u de verbinding schenkt door de kracht van uw geest. En dat u ook daar de harten mag raken. Vader in de hemel, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Als thema van de dienst heb ik gekozen voor de hand van God. Nou, daarover straks later meer in de preek. We gaan eerst het Bijbel lezen. We hebben vanavond twee schriftlezingen die dan de preek ondersteunen. En de eerste lezing is uit het Oude Testament en ik lees Deuteronomium 18, de versen 9 tot en met 22. Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden. En evenmin voor waarzeggers, toekomstvoorspellers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen. En om die verfoeilijke praktijken verdrijft Hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zit nemen wel naar toekomstvoorspellers en waarzeggers, u heeft de Heer uw God dat verboden. Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals ik, zo schrijft Mozes. Naar hem moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd toen u bij de Horeb bijeen was. U zei, we kunnen het stemgeluid van de Heer onze God en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. En de Heer heeft toen tegen mij gezegd, ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen, of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood worden gebracht. En misschien vraagt u zich af, hoe weten we dat een profetie niet van de Heer komt? Dit is het antwoord. Als een profeet zegt te spreken in de naam van de Heer, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt. Tot zover de eerste lezing. Laten we zingen uit het liedboek, lied 723, het tweede vers. Is uit het Nieuwe Testament en ik lees het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 5. En laat ons antwoord hierop zingen, het eerste vers van liedboek 723. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Tot zover. Laten we straks na de preek zingen uit de bundel Hemelhoog, lied 226. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Het thema, de hand van God. Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, broeders en zusters. Wanneer is een boodschap het woord van God? Een gevoelig punt, zeker ook omdat we ervan uitgaan dat hier in de kerk het woord van God klinkt. Maar is het niet vaker zo dat een boodschap woord van God kan zijn? Dat gebeurt niet alleen in de kerkdienst. Het kan een profetie zijn. Het kan een boodschap zijn in een vergadering of tijdens een bezoek. Of dat wat is het zo dat wat wij woord van God vinden, dat het ook woord van God is? Nou, eerlijk gezegd heb ik allerlei situaties in de loop van de jaren meegemaakt. Boodschappen van mensen gehoord, hele vrome mensen ook. Dat ik dacht, wat moet je daar nou mee? Vooral als mensen heel bijbelgetrouw zijn, heel veel bijbelkennis hebben en je dan om de oren slaan met teksten die misschien op dat moment wel indrukwekkend klinken, maar kan het nog wel raken. En dat mensen dan zeggen, ja, maar zo spreekt de Heer, want het staat zo in de Bijbel. Dus dat is het woord van God. Nou, vorige week kwam ik van een bezoek. Ik fietste een rondje, ik reed voor de kerk langs. En bij ons voor de deur stopte ineens iemand en die begon van, ben jij van die kerk? Ik zei, ja, ik ben van die kerk. Dan zei hij, ben je nou een wedergeboren christen? Ik zei, ja, zo zie ik mezelf wel, ja. Oh, zei hij, maar heb je ook gevaccineerd tegen corona? Ik zei, ja, dat heb ik ook gedaan. Nou, zei hij, dan kun je geen christen zijn. Dat kan nooit. En toen ratelde hij een hele serie bijbelteksten op. En hij haalde allerlei dingen aan. Dat ik dacht van, ah, ik heb hier een echte wappie voor mijn neus. Hij bleek ook van alles te hebben, want hij was dakloos en nog wat dingen. En hij ratelde me door, Ik denk dat hij wel een kwartier of 20 minuten niks anders deed dan een hele opsomming van bijbelteksten maken om zijn eigen gelijk aan te tonen. En dat wat wij deden, nou dat hele kerk, elke kerk, daar deugde niks van. Daar kwam het op neer. Elke letter heeft zijn ketter. Nu 20 jaar geleden maakte ik in de gereformeerde kerk van Urk een kerkscheuring mee. En dan gebeurde dat ook. Dat mensen opstonden, een woord hadden en staten niet in de Bijbel. En met de vuist op de Bijbel, zo staat het, dus zo moeten we doen. Wie gehoorzamen we dan? Ik ben ook waarnemend predikant geweest in gemeenten met problemen. En daar speelde dat ook. Allerlei bijbelteksten werden geciteerd om hun gelijk aan te halen. Ook als spanningen hoog opliepen, dat ze zeiden, ja, maar zo staat het in de Bijbel en zo moet het. Wie gehoorzaam je liever? Het woord van God of alleen maar mensen? En dan kreeg je allerlei discussies over ongehuwd samenwonen, over overdopen, wel of niet de vrouw in het ambt, enzovoorts, enzovoorts. Nu is het natuurlijk ook zo dat die Bijbel een heel bijzonder boek is. Ja, ik hou hem zo voor me dat jullie het zien. Wij denken dat is een boek, hè? In één kaft. De Bijbel is niet zomaar een boek, het is een verzameling boeken. Van 66 boeken. Dan heb ik toevallig de Romeinse versie voor mijn neus, die heeft er wat meer. Maar in principe 66 boeken. Met elk een eigen schrijver, elk een eigen aanleiding om iets te schrijven, elk een eigen achtergrond om iets te schrijven. En als je dan de Bijbel zomaar openklapt en zegt van, ja, maar ik zie je dit en dat staan. En dat dunkt mij goed, dat voelt goed bij mij. Ja, dan heb je het risico dat je dus de Bijbel misbruikt. En er zijn mensen die denken dat dit boek zomaar uit de hemel is komen vallen. En dat je dan toevallig een Nederlandse vertaling hebt, alsof God Nederlands spreekt. Of heeft gesproken in de tijd. Zo gaan mensen soms mee om. En dan krijgen de mensen naar hun goeddunken bijbelteksten gebruiken. Maar andere bijbelgedeeltes die wat ongemakkelijker voor ze zijn, dat die dan maar worden omzeild. Hè? Van, ja, jij maakt het weer te moeilijk. Om de Bijbel te kunnen uitleggen in onze tijd, is een grondige studie nodig van, wat zit erachter, wat is de achtergrond van de tekst, wie heeft het geschreven, waarom heeft iemand dat geschreven, enzovoorts. En dat is nodig en nuttig om niet zomaar uit de losse pols allerlei mooie, bemoedigende bijbelteksten te laten klinken. Want er staan ook hele nare teksten in, die we niet zo fraai vinden. Wij leven in een tijd waar nog een paar problemen bij komen dan alleen maar letterlijk bijbelteksten nemen. Het eerste probleem dat is dat wij in onze tijd worden overspoeld met heel veel informatie, via heel veel informatiestromen tegelijk. En het tweede probleem is dat er een enorme secularisatie aan de gang is. Een verwereldlijking, ook binnen de kerk. En daar zijn we allemaal deelgenoot van. Er is betekenisverlies van kerk en geloof in ons leven. Dus ook in ons leven. Als ik even kort inga op het eerste. Ik denk dan aan mijn opa en oma. Geboren 1910, 1911. Ze hadden radio, ze hadden de krant, ze hadden waarschijnlijk ook nog eens een gereformeerd tijdschrift erbij. Ze kocht al begin jaren 60 een eerste televisie. En er kwam de wereld binnen. Maar ze kwamen trouw in de kerk, elke zondag 2 keer. Ze bezochten verenigingen, mannenverenigingen, vrouwenverenigingen. Er werden bijbelstudies gedaan, er werd gedeeld. Ze kwamen elkaar tegen, ook binnen kiesvereniging van de AR. Noem maar op. Ze hadden daardoor heel veel kennis van de Bijbel en ook veel meer een afgewogen kennis, omdat het ook werd gedeeld, werd bediscussieerd en werd gewogen binnen onze kaders van de kerk. Generatie van mijn ouders, zijn hier toevallig vanavond, midden jaren 40 geboren. Televisie was iets vanzelfsprekender aanwezig, maar er kwam bijvoorbeeld openheid. Dus je luisterde niet alleen maar naar de dingen binnen je eigen gereformeerde kring, maar ook erbuiten. Openheid ook voor, bijvoorbeeld voor literatuur. Voor hoe mensen gevoelens verwerken. Dus de ontzuiling kwam in de jaren 60, 70. De wereld ging open. Veel meer invloed. Mijn generatie, ik ben begin jaren 70 geboren. Hetzelfde, wij gingen al iets minder lezen. Maar wij gingen de eerste beginselen van het internet ontdekken. En als ik kijk naar mijn kinderen, die zijn niet anders opgegroeid dan met internet, sociale media. Een boek is of voor studie, of saai. Een radio gebruik je om naar muziek te luisteren. En een televisie kijk je alleen maar om te Netflixen, niet als bron van informatie. Dus wat krijg je op een gegeven moment? Dat als er dan bijbelkennis zou zijn, dan is dat alleen maar wat je nog als ouders hebt doorgegeven of wat ze op school hebben gehad. Het is veel beperkter. Nou, wat gebeurt er dan door die generaties heen? Als hun generatie iets te horen krijgt over het geloof en iemand tot een heel radicale boodschap, dan denk je allemaal zoiets van, wow, ja, hij heeft erin gelezen, dus die zal het vast wel weten. Het is het onderscheid maken van wat goed en wat niet goed is. Dat lukt dan niet, omdat je dan te weinig onderlegd bent. Dus als iemand iets uit de Bijbel beweert, nou, zal het wel waar zijn. Want die heeft ervan gelezen. Het tweede is het betekenisverlies van kerk en geloof. Niet alleen in onze samenleving, ook bij onszelf. En wat 60 jaar geleden heel vanzelfsprekend was, is dat veel minder. Het begint al met het kerkbezoek. Als ik terugdenk aan 30 jaar geleden, toen ik hier nog kwam, ja, dan zat het 's avonds deze twee rijen helemaal vol. En die zat 's morgens helemaal vol in de stoelenrij. Die moest vroeg komen, want anders was er geen plek. Dus dat is allemaal veranderd. Het is niet alleen hier, hè? Het is overal wel. Ook de omgeving waar ik mag werken in kerken. Ook in kerken die dan de pretentie hebben dat zij nog volle kerken hebben. Dat is ook al hard aan het terugzakken. Als mensen uit een kerk of een kerkgenootschap bepaalde standpunten innemen, omdat het in de Bijbel zo staat, dan zijn die vanzelfsprekendheden niet meer zo als toen. Dus bij ons in de omgeving leeft heel sterk bijvoorbeeld het fenomeen vrouwen in het ambt. Dat is bij ons in de kerk heel gewoon, hier ook. Maar er is een kerk die dat niet hebben. Dus er wordt op je neergekeken als je het wel hebt. Dan zeggen ze, ja, de wereld, en laat alles me toe. En het staat al duidelijk in de Bijbel dat het regeren niet aan vrouwen toekomt. En nou ja, als dat buiten de Bijbelbelt dat wordt verteld, dan hebben ze heel wat uit te leggen. Al staat het in de Bijbel. Oh, ja, nou, hè, dat is onze wereld. Ja, nou. Dus we worden ook omringd met mensen die niks met God en geloof hebben. Maar ook mensen die niks met God en geloof hebben, kunnen soms een heel religieuze stelligheid uitdragen over van alles en nog wat in de wereld. En het kan soms zo ver gaan dat je als christen het gevoel hebt dat men jou bekrompen vindt. En dat je een beetje in de hoek gezet voelt. Dan denk je, oeh, joh, ik moet een beetje voorzichtig met mijn mening zijn. Want alles schat op een weegschaal. En tenen zijn erg lang. Met een geopende Bijbel, wat kun je er daar tegen inbrengen? Dan zeggen ze, ja, dat is zo'n oud boek. Hè? Dat je daar nog je basis uithaalt om uit te leven. Mensen, woorden kunnen heel krachtig zijn. Maar Gods woord in alle tegengeluiden die je kan geven, klinkt maar heel zachtjes. Het is bijna niet meer herkennen. We leven gewoon ook een hele andere tijd dan onze voorouders. En zij leefden ook al een heel andere tijd dan hun voorouders. Alleen de ontwikkelingen die zijn in een stroomversnelling gekomen. En als je niet kan aanhaken aan al die veranderingen, ja, dan heb je het moeilijk in onze tijd. Nou, wanneer is iets Gods woord? Dan denk je, ja, nou, die vraag zou toch moeten gaan over de boodschap uit de Bijbel. En wat is de boodschap uit de Bijbel? Alleen, wat is de boodschap uit de Bijbel? Alleen, dat is soms al lastig te onderscheiden. Neem nu onze kerkdiensten. De kern van een protestantse kerkdienst ligt in het lezen en het uitleggen van de Bijbel. Want, zeggen we, we lezen uit het woord van God en dan horen we het woord van God. En dan kan het zijn dat je dan zo'n zware lading legt op bijvoorbeeld die preek. Want als ik een keer een geintje maak of een grappig voorbeeld heb, dat je dan eigenlijk door de mand valt. Ja, wacht eens even, jij komt toch Gods woord brengen? Dat zijn maar mensenwoorden. En wat zijn mensenwoorden? Wat is Gods woord? Het moeilijkste van het woord van God, dat is, dat waarvan we denken dat het Gods woord is, dat het ook werkelijk zo is. We lazen net Deuteronomium 18. Ik kan bijna de indruk hebben, hij klapt de Bijbel open. Oh, dat is een mooie tekst. Daar gaan we eens uit lezen. Maar stel je eens voor dat je onderdeel bent van het volk Israël. Dat je bevrijd bent uit de slavernij van Egypte. Dan heb je zo'n trektocht door de Sinaï-woestijn naar de berg Horeb. Hè, dus ze moesten eerst in het noorden van de Sinaï-woestijn trokken ze naar het zuiden. En dan trokken ze verder. En op een gegeven moment heeft God ze gestraft. Dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven. 40 jaar. Twee generaties moesten daar blijven. De oudere generaties moesten uitsterven. En dan sta je op het punt om het beloofde land in te trekken. Ja, dus je hebt altijd in je eigen kring verkeerd. Met je eigen regels, je eigen dingen. 40 jaar lang manna en kwartels gegeten. Alsof je in een of andere, in Turkije, in een all-in buffet zit te eten. Hetzelfde een beetje, elke dag hetzelfde. Kip, kip en kip. Wat zullen ze daar aantreffen in dat beloofde land? Kun je voorstellen, hè, dat je in een woestijn leeft, afgezonderd van alles. En dan kom je een land binnen waar mensen hele andere gewoontes hebben. Misschien wel een andere taal spreken, dat weten we niet. Maar ze hadden daar hele andere gewoontes. En als je een nieuwe stap moet maken, dat herken je wel. Of je nou ander werk gaat maken, of je komt voor het eerst ergens. Dan maak je dat wat onzeker. En wat doet Mozes? Die krijgt opdracht om alles te organiseren wat sociaal en godsdienstig nodig is. Het boek Leviticus en Numeri staat vol met regelgeving. De cultische regelgeving rondom de tempeldienst en allerlei details. Prachtig om je in te verdiepen. Maar ja, nu is het dan bijna zover. En dan geeft hij waarschuwingen tegen de gebruiken die men in Kanaan heel normaal vindt. En daar mogen ze het niet aan doen. Maar stel dat er toch iemand vindt dat het wel kan. En zegt van, ja joh, God heeft wel gezegd, maar ik heb van God doorgekregen dat het wel meevalt. Maar dat heb je niet van God gekregen, die zou moeten sterven. Alleen, hoe kom je erachter dat iets niet van God is? Of dat iets wel van God is? Hoe weet je dat? Dus wat geeft onderscheid van wat is dan wel van God en wat is niet van God? En Mozes leerde ze dat ze dat kunnen merken doordat zijn woorden niet uitkomen. Gods belofte, Gods woorden, die komen uit. Maar mensenwoorden, beloften zonder inhoud, halve waarheden, bluffpraat, fake news, daar komt niks uit. Dus als dan zo'n valse leraar of profeet dat doet, hoef je niet bang te zijn voor de strekking van de boodschap. Maar ja, wat is het dan precies, het woord? In het Hebreeuws is het woordje voor woord dabar. En dabar, dat is niet alleen maar een verzameling letters met een bepaalde betekenis. Maar dabar, dat is een woord waar iets aan uitgaat. Er zit een soort kracht achter. Een woord met effect. Een woord waar een werk achter zit. Er gaat iets van uit. Een woord met kracht. Een verschil tussen Gods woord en mensenwoorden is dat achter Gods woord kracht zit. Gods woord geeft daden. Als ik nu vanavond tegen jullie zeg, jullie zijn bevoorrechte mensen, want God heeft jullie lief. Hij heeft jullie Jezus Christus geschonken, zijn zoon. Ja, dan kunnen jullie door geraakt worden. Het kan zijn dat je onzeker voelt in het geloof. Dat je denkt van nou, als hij het zegt, misschien is het ook wel zo. Maar wat Gods woord doet is niet alleen maar iets voor nu tijdens de kerkdienst. Hij heeft lang geleden veel meer gedaan. We hebben 1,5 week geleden kerst gevierd. De geboorte van de redder, Jezus Christus. Dat was daden voegen bij woorden. Hij beloofde in verschillende profetieën dat hij iemand zal sturen die de wereld komt redden. Die zijn volk komt redden. En hoe bijzonder is het dan dat hij niet zomaar iemand stuurde, maar dat God zelf dus naar de aarde afdaalde. Dat hij zelf mens werd om de redding te volbrengen. Voor ieder die in hem gelooft. Dus hij voegt zelf daden bij woorden en hij gaf zelfs meer dan hij had beloofd. Want dat hij zelf zou komen, dat had hij niet beloofd. Wel de Messias of de dienstknecht van de Heer of zo. Alleen weet je wat lastig is? Als je dan werd beloofd door Jesaja, en dat Jesaja de redder belooft, dat is een hele lastige. Want hoe zou men Jesaja kunnen geloven, terwijl het een 6 eeuwen later pas vervuld zou worden? Al die tijd. Zou dan Jesaja niet het woord van God geweest zijn? Dat is een hele lastige. En zo komen we bij Johannes 1. Ik weet niet of je dat met aandacht kon meelezen. Maar snapte je toen we dat zo lazen? Het leek wel filosofisch gebrabbel. Een heel abstract verhaal over wat het woord heeft gedaan. Het woord. Dankzij het woord is alles ontstaan. Het woord was er al vanaf het begin. God zelf was ook het woord. Zonder het woord zou niets ontstaan zijn. Het woord gaf zelfs leven en een licht voor de mensen. Het mag geen wonder dat de duisternis het niet gegrepen heeft. Want wie zou dat nou kunnen begrijpen? Hoe moet je dat uitleggen zonder het als abstract filosofisch verhaal te zien? En dan kom je bij het Griekse woordje voor woord. En dat is logos. Logos was in de klassieke Griekse cultuur een woord met een filosofische lading. Iets wat vergelijkbaar was met het Hebreeuwse dabar. Een woord met kracht. Een woord waar iets mee ervan uitging. En vooral in de Griekse filosofie had logos iets van een scheppende kracht. Alleen laten de filosofen in het midden wie of wat achter die filosofische kracht zit. Die noemen ze dan maar logos. Dus daar kun je leuk over gaan filosoferen en nadenken. Maar goed, Johannes heeft het opgeschreven en denken jullie dan dat hij dat bedoeld had voor filosofische mensen die het leuk vinden om over bepaalde dingen eens grondig na te denken, van hoe dat dan precies zit. Om dan alleen maar voor een bepaalde elite te begrijpen boek te schrijven, die dan naar allerlei sekten werden rondgestuurd en dan mooi in de eerste of tweede eeuw ergens in een grot verdwenen zou zijn. En dan in 1947 ergens in Qumran weer gevonden zou worden. Dan was het nooit in de Bijbel gekomen. Hadden wij bepaalde beelden van Jezus nooit gekend. Jezus als de goede herder. Jezus als het levende brood, het levende water. Jezus die, zoals net al zei, de liefde van God vertoonde. Zodanig dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben als wij geloven. Het zit in datzelfde Johannesboek. Het was wel zo was dat aan de begintijd van het christendom de meeste christenen nog Joods waren. Maar er woonden ook Joden nog steeds in de verstrooiing. Die woonden in allerlei gebieden buiten Israël. En ook het christelijke geloof verspreidde zich aan het begin vooral via de Joodse synagogen. Ze kwamen ook op de Shabbat bijeen. Alleen de internationale taal van die tijd, dat was niet het Hebreeuws, dat was het Grieks. Wat ons Engels is. Dus ja, hij schreef in het Grieks. Ook voor Griekstalige lezers, die begrepen dat. Nou, misschien denk je, nou ja, mooi. Interessant allemaal en zo, allemaal technisch. Wat moeten we in onze tijd er nou mee, hè? Nou, ik wil jullie niet de indruk geven van hoe geleerd ik ben of hoe ingewikkeld bijbellezen kan zijn. En ik wil ook niet blijven hangen in dat filosofische gedoe. Gewoon, laten we eens eenvoudig met beide benen op de grond gaan staan en gewoon eens grondig kijken naar die tekst van Johannes. Hoe kan ik dat woordje woord voor jullie helder uitleggen? Nou, in het woordje logos zit dus iets in van hoe God werkt. En hoe werkt God? Wat doet hij? Hier maakt Johannes een verbinding met het eerste boek van de Bijbel, met Genesis 1, de schepping van de hemel en de aarde. Als je daar leest, dan lees je dat toen God sprak, er licht en duisternis kwam. Toen God sprak, maakte hij scheiding tussen water en land. Toen God sprak, werd leven geschapen. Toen God sprak, kwamen de hemellichamen. Dus door het woord van God kwam er leven. Kwam de wereld. En doordat hij door te spreken scheppend werkt, zou ik het woordje woord kunnen vertalen met de hand van God. Op een manier van, als de hand van God erachter zit, dan gebeurt er wat. Zit Gods hand er niet achter, dan gebeurt er niets. En dus is het ook niet Gods woord. Hebben jullie het door? En God kan met zijn handen zegenen. En dat je de zegen van God over je uitgesproken krijgt. Ik weet dat aan het eind van de dienst dat voor heel veel mensen een gewijd moment is. Als die woordbediening niet zoveel was, nou, dan hebben we altijd nog de zegen gehad. Dus het ligt helemaal niet aan de voorganger. Het ligt aan God dat er gezegend wordt. Dan heeft hij het beste met je voor en dan geeft hij je kracht om te volbrengen wat hij wil dat je doet. Met de hand van Gods, met Gods woord, met Gods belofte zal het lukken. Maar zonder de hand van God, zonder Gods woord, gebeurt er niets. Misschien word je wel eens bang gemaakt voor dingen. Word je wel eens gedreigd, hè, van ook in onze tijd gebeurt dat nog. Als er niks gebeurt, gebeurt er niks. Komt het niet van God. Als God niet achter het woord zit, niet achter die boodschap zit, dan zijn er geen daden van God. Ben ik nog niet eens zo heel concreet? Zullen we eens iets concreets doen? Ik dacht, stel je nou eens voor dat ik dat woordje woord in Johannes 1 is vervangen door de hand van God. Zullen we eens kijken hoe dat werkt? Zullen we dat eens zien? Nu komt het op het scherm. Oh ja, Luc, kunnen jullie meekijken? Ja. Een prachtig lettertype gemaakt. Mooi hoor. Zullen we dat eens lezen? Daar staat er: in het begin was de hand van God. De hand van God was bij God. En de hand van God was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder de hand van God is niets ontstaan van wat bestaat. In de hand van God was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En nu kun je er naar kijken en zie je dan ineens die tekst tot leven komen. Hier staat geen abstract filosofisch verhaal. Geen dikdoenerij van wijsheid. Nee, hier is gewoon evangelie. Goed nieuws. Het goede nieuws waarvan Johannes wil getuigen. Een belijdenis van Gods almacht. En zijn woord heeft alles geschapen. En zijn woord heeft het leven gebracht. Hij hoefde maar te spreken en het gebeurde. Precies bijvoorbeeld wat er met kerst is gebeurd. En zijn belofte, zijn woord werd mens en heeft onder ons gewoond. Zo lezen we hoofdstuk Johannes 1 vers 14. Men kon Gods grootheid in hem zien. Hoe God zich door Jezus Christus openbaarde. In zijn onderwijs, in zijn genezingen, in de wonderen die hij deed. Maar ook in zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. In zijn opstanding uit de doden. In zijn verschijningen erna tot aan hemelvaart aan toe. Dat was pas woord van God. Woorden die kracht hadden. Woorden met daden. Woorden waar Gods hand achter zit. En wij mogen er kennis van nemen. We mogen eraan meedoen. En we mogen ons laten leiden door de hand van God in ons leven. En misschien merk je al wel eens dat God zijn handen om je heen slaat. En je troost en je nabij is als je het moeilijk hebt. Misschien merk je wel eens dat God je tranen afwist als je verdriet hebt. En je hoofd en je hart omhoog houdt naar de toekomst, zijn toekomst. Het eeuwige leven bij hem. En als hij zijn handen naar je uitstrekt, dan mag je ze vastgrijpen. Dan mag je je laten meenemen op weg naar het eeuwige leven. De weg die onze Heer Jezus Christus voor je is gegaan. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u voor deze zondag. Dank u dat er weer gelegenheid was om hier te komen. Om samen te komen als uw gemeente. Met twee locaties van onze eigen kerk. En meerdere locaties in het dorp. En dat uw woord maar mag klinken. Uw boodschap in de harten mag landen. En we kunnen mooie woorden zeggen. Maar het gaat erom of u erachter zit. Of uw hand, uw kracht, uw Heilige Geest het in onze harten legt. En wij bidden u dan ook dat zo uw woord mag werken. In het scheppen van leven en nieuw leven. In het bepalen van onze toekomst die we als gelovigen hebben. Dat we niet alleen maar worden bepaald bij het nu. En misschien kijken we ook wel weemoedig terug hoe het was. Maar vooral dat we ons hoopvol op u gericht houden voor de toekomst. Dat u dat schenkt. Hoop en leven. Dat u het schenkt. De vergeving van zonden en schulden en tekortkomingen. En dat we ons gered mogen weten. Door uw hand. Door uw reddende werk. Doordat u leven schonk. Doordat u uw zoon heeft geschonken. Beloften die lang geleden zijn gedaan. Heeft doen uitkomen. En dat u het heeft vervuld aan het kruis van Golgotha. Door zijn opstanding. Maar ook door de uitstorting van uw geest. Dat we ook nu nog in 2025 hiervan getuigen mogen zijn. Ja, zelfs hier, ver van het beloofde land af. Hier in de Lage Landen. Hier zelfs in Spakenburg, in de Adventkerk. Vader in de hemel, wilt u zo het getuigenis van uw gemeente hier zegenen? Dat de dienaren worden gezegend. Die we hebben aangewezen, die geroepen zijn om dienaren van het woord te zijn. Dat u het werk van de kerkraad zegent, hen wijsheid geeft. Ook als er moeilijke stappen te maken zijn voor de nabije en de verre toekomst. Ja, dat u een hoopvolle gemeenschap hier creëert. Niet omdat wij dat willen, maar door uw kracht, door uw liefde, door uw Heilige Geest. Ja, Vader in de hemel, ga zo met ons mee, ook de komende week in. Dat we niet op onszelf blijven staren, niet gaan navelstaren naar de dingen die waren, maar dat u ons hoopvol gericht houdt op de toekomst. De toekomst bij u. Door uw Zoon bereid, waar Hij zijn leven voor gaf. En waardoor uw woord nog steeds mag landen in onze harten. Door het getuigenis van de Bijbel. Door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons als wij van hier gaan. In Jezus' naam. Amen. Dan zal nu de collecte worden gehouden in de eerste rondgang voor de kerk en de tweede voor diaconale hulp binnen de eigen gemeente. Thank you. heen gaan in vrede en we mogen ons gedragen weten door de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.